Een hele goede avond aan de mensen die deze uitzending vanuit het huis bekijken. We gaan om 20:30 starten met de vergadering van de raadscommissie. En u krijgt mij even in beeld omdat we het beeld en geluid testen. Nogmaals, we gaan om 20:30 van start.
Zou iedereen plaats willen nemen, alstublieft? Dank u. Goedenavond. Hallo, mag ik even jullie aandacht? Ja, dank u wel. Goedenavond, hartelijk welkom bij de raadscommissie van 16 december 2024. Welkom aan onze inwoners in de zaal, of die online meekijken. Welkom ook alle raads- en commissieleden die vanavond aanwezig zijn. En welkom aan het college en een ambtelijke ondersteuning. Gaan we verder met punt 2, de vaststelling van de agenda. Zijn er nog op- of aanmerkingen? Ik kijk even rond. Niet, dan betekent het dat het hiermee is vastgesteld. En dan kunnen we verder met punt 3, dat betreft de vragenronde. De raadscommissie heeft de mogelijkheid om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen. Voor vandaag is één set vraag binnengekomen. De heer Ruitenberg van het CDA heeft een vraag over de werkzaamheden hoogspanningsstation Tennet. Ik geef dan ook graag de heer Ruitenberg het woord voor het stellen van zijn vragen aan het college. Vanuit het college is de heer Schuurman, portefeuillehouder, op dit onderwerp verantwoordelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het vergroten van de netcapaciteit en daarmee het tegengaan van de netcongestie begint steeds meer vorm te krijgen. Het hoogspanningsstation bij Hessenpoort, wat deels op Dalfse grondgebied ligt, is gelegen, wordt fors uitgebreid. En als fractie juichen wij dit toe. Maar veel inwoners en ondernemers ervaren immers de nadelige gevolgen van het krappe energienetwerk. Wat wij als fractie al vaker hebben aangegeven, is de onvolledige communicatie van Tennet. Met name de naaste bewoners en omwonenden van het hoogspanningsstation hebben grote zorgen over de enorme aantallen verkeersbewegingen die er binnenkort gaan plaatsvinden. 500 verkeersbewegingen per dag is niet uitgesloten. Het woongenot is verder te zoeken en de bezen en de hooislagen worden zwaar belast, nu ook een extra tijdelijke afrit vanaf de Nieuwe Hessenweg waarschijnlijk niet doorgaat. De naaste bewoners en omwonenden worden niet voldoende meegenomen in deze ontwikkelingen en werkzaamheden. En daarom hebben wij namens de CDA-fractie de volgende vragen voor het college. Is de wethouder op de hoogte van enorme aantallen verkeersbewegingen die de komende periode in het gebied gaan plaatsvinden? En twee, wordt de wethouder door Tennet adequaat geïnformeerd? En zo niet, wil hij hier op actie gaan ondernemen? En de derde vraag, wij hebben vernomen dat een extra tijdelijke afrit vanaf de nieuwe N340 richting het hoogspanningsstation niet doorgaat. Is de wethouder hiervan op de hoogte? En zo ja, wil hij hier ook op de actie ondernemen en dit bespreekbaar maken met de provincie en met Tennet? Tot zover eerst, voorzitter.
Goed, dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Schuurman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen een antwoord te geven op de vraag van de heer Ruitenberg. U vraagt of wij op de hoogte zijn van de aantallen verkeersbewegingen die er verwacht worden. Ja, daarvan zijn wij op de hoogte. Bestuurlijk hebben we 29 oktober jongstleden nog gesproken. En ambtelijk vindt er met regelmaat een afspraak plaats om over de punten te praten. En ook over onze zorg hebben we daar gedeeld voor de veilige verkeersafwikkeling. Tijdens die bouwwerkzaamheden zal er een grote toename zijn van het aantal verkeersbewegingen. En daarom zijn we dus al langere tijd in gesprek. Hierbij worden de mogelijkheden van een tijdelijke afslag op de provinciale weg onderzocht. Ook wordt gezocht naar andere alternatieven. Een afslag van de provinciale weg heeft veel impact op de doorstroming en de verkeersveiligheid van de weg. En het vraagt daarom een juiste afweging. Maar het is te vroeg om te zeggen dat de afrit op de 340 niet doorgaat. Worden wij adequaat geïnformeerd? Ja, een week of 5-6 geleden hebben we dus nog gesproken met Tennet. 7 weken zal het geweest zijn. En ambtelijk wordt er dus meer gebeurd. En de verwachting is dat er half januari een afweging plaatsvindt. En dat er duidelijkheid komt met betrekking tot de afrit. Dus de provincie heeft zijn weerstand, of in ieder geval die heeft zorgen over de afslag, de tijdelijke afslag. En wij maken ons zorgen over, zoals u ook aangeeft, en die kunnen we dus ondersteunen over de bezen en de hooislagen. Tennet informeert de mensen met nieuwsbrieven. Ze hebben persoonlijk contact met direct aanwonenden. Begin januari is er nog een burenmiddag die er wordt georganiseerd. En men is ook bezig met keukentafelgesprekken. Of iedereen adequaat geïnformeerd wordt, dat is natuurlijk de ervaring en perceptie van degene. Maar wij zien wel dat er geacteerd wordt. Of dat altijd afdoende is, is een ander verhaal. U zegt van dat u heeft gehoord dat het niet doorgaat. Ja, dat weten wij dus niet. Dat zal halverwege januari plaatsvinden. En dan komt er ook een verdere duidelijkheid over hoe we daarmee verder zullen gaan. We zitten er bovenop, maar hebben helaas nog geen nieuws op dit ogenblik.
Goed, dank u wel. Kijk even naar de heer Ruitenberg. Is dit voldoende of heeft u nog aanvullende vragen? Voldoende? Oké. Okay. Nee. Oh, sorry.
Ik kan nog wel een aanvullende vraag. Okay. Dank u wel.
Dan geef ik u het woord.
voorzitter. Ja, ja, ik hoor dat u ambtelijk overleg heeft, maar in hoeverre worden dus daar het betreffende bedrijf, maar ook de omwonenden daar vlakbij meegenomen? Want daar zit volgens mij nu net de angel die wij er niet uit kunnen halen, maar die er wel zit. En daar zit echt het probleem. Ambtelijk overleg is hartstikke mooi, maar daar krijgen dus de bewoners niks van mee. Die hebben soms een half jaar moeten wachten om een afspraak te maken en dat ze dan komen. En wat ze ook nog overvallen soms ook doordat ze met in één keer met 4, 5 man komen. En daar zit nu net het punt, dat die mensen onvoldoende zelf geïnformeerd worden. En daar zou ik nog graag, en misschien is het ook een suggestie van onze kant om, probeer daar ook adequaat op toe te zien. Dat die gesprekken ook met de bewoners zelf, en niet met een nieuwsbrief of tafel, maar gewoon persoonlijke gesprekken, want het zijn er maar een paar, en ga daar nu gewoon ook werk van maken. Dat is nog even een oproep van mijn kant.
Goed, duidelijk. Ik zal de heer Schuurman nog even het woord geven en af u daar nog op de antwoorden.
Ik hoor de oproep van de heer Ruitenberg. Wij vragen dus om dit op een juiste manier te doen. Of dat zo ervaren wordt, dat is niet aan mij om over te oordelen. Wij blijven er aandacht voor vragen en ik zal specifiek uw aandachtspunt ook nog een keer meenemen.
Goed, ik kijk. Ja, is nu voldoende en duidelijk in ieder geval. Ik kijk even rond. Zijn er nog andere raadsleden hierop willen aanvullen? Niet? Dan wil ik hierbij dit punt afsluiten. Gaan we verder met punt 4. Gaan we verder met de beeldvormende ronde. En betreft de boordletter 2024. De raadscommissie heeft de boordletter voor de jaarrekeningcontrole 2024 ontvangen. In de boordletter zijn de bevindingen van de interimcontrole door de accountant beschreven. Eerder heeft u als raad het auditplan al ontvangen. Deze is vandaag bij de stukken op het raadsinformatiesysteem geplaatst, waar iedereen toegang tot heeft. Namens de accountant BDO is mevrouw Zoetman aanwezig en de heer Van Hof, welkom. Ik zal even als volgt de procedure uitleggen. De boordletter 2024 wordt door de accountant toegelicht. Na de toelichting van de accountant is het aan de raadscommissie om vragen te stellen in het kader van de beeldvorming. We ronden de behandeling af door vast te stellen of het beeld voor de raadscommissie voldoende helder is. Er zijn verder geen technische vragen hierover gesteld. Dus daarom wil ik u graag mevrouw Zoetman als accountant het woord geven om verdere toelichtingen hierop te geven.
Ja, dank u wel. Ik heb begrepen dat de boordletter ook op het scherm getoverd kan worden. En dan, wil even kijken. Want dan plaats ik even deze, het dashboard ervoor, want ik denk dat het belangrijkste is dat wij aan de hand van het dashboard de boordletter toelichten. Met daarbij vooraf dat we vooral ook geconcludeerd hebben dat het belang, zeg maar, van de interimcontrole steeds meer lijkt te kantelen van alleen een financiële oriëntatie naar financiën, een stuk informatie en ICT-kant, zeg maar, uw gemeente en daarnaast een stukje duurzaamheid. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijke onderwerpen die aan bod komen op het moment dat wij onze interimcontrole doen, om te kijken hoe de organisatie in controle is op die thema's. En op dit moment is het natuurlijk zo dat wij een verklaring bij de jaarrekening geven. In de jaarrekening gaat het vooral over de financiën. Maar daarvoor kijken wij uiteraard ook naar de IT. Wat we daar zien is dat daar het belang steeds verder toeneemt. Dat u als gemeente goed onderweg bent als het gaat om een stukje governance en beleid op de IT. Ook op de security, dus de beveiliging en de cybersecurity worden goede stappen gezet. Hebben we wel wat aanbevelingen op. En we hebben wat aanbevelingen op met name de logische toegangsbeveiliging. Daar zal mijn collega zometeen ook nog iets over zeggen bij de korte toelichting op de processen en de detailbevindingen die we hebben. Maar het is goed om te zien dat de gemeente het belang inziet. En wij hebben ook bij de ambtelijke bespreking ook nadrukkelijk de IT aan tafel gehad toen we onze bevindingen toegelicht hebben. Daarnaast hebben we bij de interimcontrole aandacht besteed aan een stuk van de VIC en de interne beheersing. En wat we eigenlijk concluderen is dat wij, ondanks dat er goede verbeteringen gemaakt worden op de processen, dat wij nog niet altijd kunnen steunen op de werkzaamheden van de VIC. Even kijken hoor. Dus wat wij dan doen is bij de jaarrekeningcontrole werkzaamheden uitvoeren om vast te stellen dat het geheel van de informatie betrouwbaar is. En een en ander heeft ook een uitwerking op de rechtmatigheidsverantwoording. En daar hebben we ook iets over toegelicht. Hè. De rechtmatigheidsverantwoording is dit het tweede jaar dat daar in onze verklaring, maar ook in de jaarrekening verantwoording over wordt afgelegd. En wat we eigenlijk constateren is dat nog steeds de wetgeving niet helemaal duidelijk is. En dat het, in principe is het bedoeld als dat het college met de rechtmatigheidsverantwoording aan u als raad verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. Wat we zien is dat het wel vooral een heel erg administratief vehikel is geworden. Terwijl de intentie natuurlijk van de rechtmatigheidsverantwoording was om met elkaar het goede gesprek te hebben. Dus wij zeggen eigenlijk, we dagen u in ieder geval ook uit om dat ook wel als intentie voor die rechtmatigheidsverantwoording vast te houden. Omdat die daar in principe natuurlijk voor bedoeld is om met elkaar daar het echt goede gesprek over te hebben. Even kijken. Als ik heel even naar de tweede pagina ga, dan komt mijn collega zo meteen terug op de detailbevindingen. Dan hebben we dus nog iets gezegd over de rechtmatigheidsverantwoording, wat ik net al zei. Daarnaast van belang om aandacht te hebben voor de NIS 2. Dat is het stuk rondom IT-wetgeving die belangrijk is, omdat u als gemeente ook als een essentiële organisatie bent aangemerkt en daarmee onder die regelgeving valt. Waar we ook over gesproken hebben is de duurzaamheidsverantwoording. Nou, als gemeente bent u natuurlijk met duurzaamheid in de primaire taken nadrukkelijk bezig. Verantwoording in de jaarrekening is op dit moment nog niet verplicht, maar we zien wel steeds meer dat ook met name partijen waar u zaken mee doet en stakeholders het belangrijk vinden om wel iets over die duurzaamheid te zeggen. Dus goed om daar aandacht voor te hebben en te kijken in hoeverre de gemeente daar de aandacht aan wil besteden. En tot slot hebben wij nog wat korte wijzigingen rondom de BBV onder de aandacht gebracht. En een hele belangrijke is nog de ZZP-discussie. En daar heeft de gemeente ook aandacht voor om te zorgen dat het niet zo is dat daar het risico wordt gelopen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Dan geef ik het woord aan mijn collega.
Ja, zoals u van ons gewend bent, kijken we dus ook naar de processen inhoudelijk. We hebben dat getracht in beeld te brengen op het dashboard. Zoals u kunt zien aan de hand van de smileys, een vergelijking gemaakt met hoe was de status van vorig jaar en hoe zien we de status nu. Ik denk dat daarin belangrijk is dat we overal concluderen dat de interne beheersing en de processen van ruim voldoende niveau zijn en dat niveau ook behouden is. En dat als we kijken van waar ligt de eventuele verbetermogelijkheden en wat zijn daarin nieuwe punten ten opzichte van voorgaand jaar, dan ziet één punt toe op de PNC-cyclus, de planning and control. Dat wil zoveel zeggen als de totstandkoming van jullie eigen rapportages en dus ook zometeen de jaarrekening waarbij wij een verklaring afgeven. Als we dan kijken naar wat is dan een concreet verbeterpunt, zoals we dat zien, is dat vanuit voorgaand jaar was functiescheiding bij de totstandkoming van memoriaalboekingen afgedwongen. En dat zit voor dit jaar niet meer ingebakken op die wijze. En waarom kijken wij daar nou zo specifiek naar? Nou, die memoriaalboekingen, dat zijn eigenlijk uitzonderlijke boekingen die je doet. En meer de uitzonderingen in je administratie. En als gevolg daarvan zijn dat ook de boekingen die vaak iets bijzonders zijn of iets bijzonders bevatten. En daarom heeft het ook onze verhoogde attentie, omdat het vaak boekingen zijn die niet vanuit het reguliere proces ontstaan. En daarom wij het ook belangrijk vinden om aan te geven van die functiescheiding daarin wel waarborgen, daar ziet voor ons verbetering op toe. Tegelijkertijd zien we ook binnen het proces omgevingsvergunningen dat als gevolg van het jaar wat heeft plaatsgevonden en vanuit de controles die hebben plaatsgevonden, dat daar kleine foutjes toch zijn zijn vastgesteld. En dat als je dan gaat terugkijken naar een oorzaakanalyse, dat je dan eigenlijk ziet dat die diepgang van de kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd binnen het proces niet diepgaand genoeg is om dat soort foutjes eruit te halen. En daarom ziet ons verbeterpunt ook specifiek toe op het verhogen van eigenlijk die diepgang binnen die kwaliteitstoets. Dat zijn de punten die in de tabel ook echt als nieuw zijn aangegeven. Dus vandaar dat ik deze even extra toelicht. Verder valt denk ik op dat het proces verhuur net als voorgaand jaar op rood staat. En dat je ook kan zien dat binnen beheersing van specifieke uitkeringen juist een verbetering zichtbaar is. Daarnaast omschreef mijn collega ook al het stukje van logische toegangsbeveiliging. Ja, wat we daarin zien is dat binnen zowel e-financiën als suite voor sociaal domein wel sprake is van verbetering. Maar dat willen wij kunnen steunen op echt jullie IT-applicatiebeheeromgeving. Dat voor die logische toegangsbeveiliging nog echt een stapje extra benodigd is. En dan moet u denken aan dat, dat je niet alleen kijkt naar, hebben we de autorisaties binnen onze IT-landschap goed ingeregeld, maar reviewen we dat ook periodiek, dat als daar wijzigingen of mutaties in ontstaan, dat we weten dat die mutaties die zijn ontstaan, dat het ook weer nog steeds voldoet aan hetgeen wat we met elkaar hadden besloten als norm. Tenslotte is het wellicht goed om nog even de nadruk te leggen op de beheersing van de grondexploitaties. Betreft op zich geen nieuw punt, hebben we ook vanuit ons voorgaande accountantsverslag benoemd. Maar ik denk dat het daarin wel goed is om voor 2024 in de jaarrekening zullen daarin echt nieuwe exploitaties in terug gaan komen die een wat langere looptijd weer kennen en ook weer echt gaan opstarten. En als gevolg daarvan zie je dat de aannames en uitgangspunten die je doet als gemeente bij het opstellen van die grondexploitaties, ja, die worden dan extra belangrijk. Want dat betekent weer dat je een toekomstvisie gaat schetsen over 10 jaar. Ja, niets is zo lastig als aannames en uitgangspunten die naar de toekomst nog langer zijn. Het is makkelijker te voorspellen wat er volgend jaar gaat gebeuren dan wat er over 10 jaar gebeurt. Dus vandaar dat we het aandachtspunt zoals we die al hadden staan nog iets extra benadrukt hebben. Ik denk dat dat een samenvatting was van hetgeen wat we vanuit de processen hebben geconstateerd.
Goed, dank u wel voor de toelichting. Dus dan kijk ik in ieder geval even rond naar de fracties of er nog aanvullende vragen zijn over de boordletter. Wie mag ik het woord geven? Of is het allemaal helder? De heer Hoomans van de ChristenUnie, aan u het woord.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb even wat meegeschreven en de eerste vraag die ik heb is, de dashboard wordt gegeven, hè? En daarvan zijn sommige smileys zijn gelijk aan de smileys van vorig jaar en zo. Dat staat vervolgens wat uitgewerkt. De eerste vraag die ik heb is, in hoeverre is nou dat dashboard, dus de verandering van het dashboard, wat is dat effect op het auditplan? Dus niet op het vanuit de interimcontrole, maar wat heeft dat nou geleid tot zeg maar, het plan wat jullie straks gaan uitvoeren bij de eindejaarscontrole. Ik heb een vraag, dat is misschien wel meer een checkvraag. Dat gaat over die VEC's, die verbijzonderde interne controle, waarvan ik hoor dat is ruim voldoende. Maar op sommige aspecten is dat nog onvoldoende om op te steunen. En betekent het dan dat je straks in de eindejaarscontrole dus een uitgebreidere steekproef krijgt dan die strikt noodzakelijk is, waardoor je meer gegevensgerichte controle moet doen en je steekproef daardoor groter wordt. Is dat dan aan de orde? Dat is een checkvraag. En dan heb ik nog twee andere vragen. Die gaat over de afgedwongen functiescheiding. Betekent dat, waarschijnlijk is dat die nieuwe bevinding op planning control. Betekent dat er rondom de bevoegdheden of verantwoordelijkheden iets bij de gemeente niet goed is opgeschreven of niet goed is ingericht, waardoor dat niet kan worden afgedwongen? Nog twee vragen, sorry. Die gaat over de logische toegangscontrole. Die is niet helemaal op orde, begrijp ik. Is het zo dat iets is dat de gemeente kan organiseren, of zit dat bij die gemeenschappelijke regeling van de ONS, waar dat georganiseerd moet zijn? Dus die logische toegangscontrole op ICT-processen. En de laatste die gaat over de variabelen die je gebruikt bij de berekening, waarvan u zegt grondexploitatie, extra aandacht, nieuwe exploitaties, langere termijn. Dus dan zijn de aannames die je dan doet ook heel belangrijk. Geldt dat ook voor onderliggende stukken in andere posten van de jaarrekening? Bijvoorbeeld meerjaar- en onderhoudsplan. Tot zover.
Goed, het zijn een aantal vragen, dus ik hoop dat de heer Hof of mevrouw Zoetman heeft meegeschreven of nog helder heeft. En anders gaan we tussentijd even schakelen. Ik geef graag aan u het woord om daar toelichting op te geven.
De eerste vraag zag volgens mij toe op de impact van de smileys op het auditplan. Ik denk dat het op zich een relatie tot elkaar heeft. Tegelijkertijd is de wijziging zoals we die nu vanuit het dashboard zien, heeft dat geen significante impact gehad op het auditplan zoals dat nu gepresenteerd is ten opzichte van het jaar ervoor. Dat houdt zoveel in als dat hetgeen wat we nu gegevensgericht doen of dat we gebruik maken van de organisatie, die verhouding is gelijk aan elkaar gebleven en daarin is de audit nog net zo effectief dan wel efficiënt. Dus ik denk dat dat inderdaad positief is en dat dat ook de reden is waarom we onderschrijven dat het van ruim voldoende niveau blijft. De tweede vraag zag toe op het niet volledig steunen op de FIC, op de VIC. De FIC betreft jullie interne controle. En het is zo dat wij gebruik maken van hetgeen wat de interne controle doet. En dat onze werkzaamheden niet zozeer tot hogere risico's leiden, waardoor wij hogere steekproeven moeten selecteren. Dus als gevolg daarvan hebben wij in overleg met de interne controle afstemming gehad over van hoe hoog schatten wij het risico en hoe hoog zijn daarbij onze steekproeven. Zodat de interne controle in ieder geval afdoende doet, zowel voor haar eigen interne controleplan als ook voor onze jaarrekeningcontrole. Waardoor daar dus geen mismatch in ontstaat dat de omvang van steekproef plots hoger wordt. Dus ook daarbij hebben de bevindingen daarin nu niet voor gezorgd dat daar in één keer een discrepantie in ontstaat. De afgedwongen functiescheiding ten aanzien van de memoriaalboekingen. Ik denk dat dit echt een verbeterpunt is. Is dat willen wij kunnen steunen op dit proces, dan is die functiescheiding afdwingen in het systeem benodigd. Daarvoor kan je inderdaad zelf dat op die wijze inrichten. Alleen wat je merkt is dat zeker ten aanzien van memoriaalboekingen, het is iets incidenteels. En als je daar heel veel controle op gaat zetten, dat het ook het proces in één keer bemoeilijkt en best wel veel tijd gaat kosten. Dus dat wij ook snappen dat de organisatie daar wellicht meer op een risicogerichte wijze naar een oplossing zoekt. Dat betekent misschien niet dat elke memoriaalboeking onder functiescheiding ontstaat, maar dat wel periodiek achteraf gekeken wordt van ze zitten daar bijzonderheden. Naar die oplossing is de gemeente zelf op zoek en daar kijken we graag in mee wat daarin een goede weg is. Dan even kijken, de logische toegangsbeveiliging en welke impact de gemeente hier zelf op kan hebben. Hetgeen zoals we dat beschrijven vanuit onze bijlage op pagina, ik pak het er even bij. Misschien kunnen we het ook even op het scherm laten. Of is de presentatie nog aanwezig?
Technisch zijn ze even bezig, ja. Is zeer weer zichtbaar.
Ja, misschien, ik wilde hem even vanuit het overzicht benaderen. Ja, dus alles wat hier met LT begint, dat betreft dus de logische toegangsbeveiliging bevindingen. En wat je hier dus in ziet, dat is ook de verbetering die ik getracht heb te omschrijven vanuit het dashboard, is dat vanuit 2023 oranje naar lichtgroen gaat. Dus dat betekent, we hadden meerdere bevindingen ten aanzien van logische toegangsbeveiliging, dat betreffen nu nog enkele. Dus ja, de gemeente kan daar impact op hebben en is niet volledig afhankelijk van ONS daarin. Ten aanzien van de serviceorganisatie ONS hebben we dus wel een bevinding opgenomen die onderaan staat, waarin we constateren dat dat nog wel van hetzelfde niveau is gebleven. En die bevinding zie ik met name toe op hetgeen wat we hebben beschreven in hoofdstuk 2.2 uit mijn hoofd. En dat ziet meer toe op de beveiliging van de IT-systemen.
Bij punt 2,
ja. Dus dat is dan een gedeelte waar de gemeente wel afhankelijk is van ONS. Of het punt in zaken grondexploitaties ook voor andere punten geldt in de totstandkoming, is denk ik het gebruik van een expert bij de totstandkoming van een voorziening groot onderhoud of een meerjaren onderhoudsplan heel erg gebruikelijk en zien we dus ook bij heel veel verschillende klanten dat daar inderdaad altijd deskundigheid bij wordt gezocht. Terwijl bij grondexploitatie zien we dat vaker dat ook wel echt belegd is in de organisatie. Dus als gevolg daarvan lichten we grondexploitaties uit en dus op zich bij meerjaren onderhoudsplan dat vrij regulier en gebruikelijk. En dan maken we dus wel gebruik van een deskundige die door het management is ingezet. En die toetsen wij dan aan normen zoals die gesteld zijn voor ons. Volgens mij waren dat de vragen. Ik weet niet of deze ook afdoende beantwoord zijn.
Goed, kijk even naar de heer Hommans. Is het voor u voldoende toegelicht?
Ja hoor, dank u wel.
Ja? Oké. Goed. Kijk nog even rond of er nog meer vragen zijn. Ja, de heer Prinsen van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. U tipte het net al iets aan over schijnzelfstandigheid en dat begreep ik niet helemaal. Hoeveel risico loopt de gemeente het komend jaar met betrekking tot eventueel het inhuren van ZZP'ers? Hoe kan dat gecontroleerd worden? Of hoe wordt het gecontroleerd? Is daar iets voor geregeld? Zodat we het komend jaar niet geconfronteerd worden met allerlei naheffingen. Tenminste, als je de krant leest, dan wordt daar nu door de grote overheid die boven ons hangt zeer streng op gecontroleerd. Dus we waren wel benieuwd hoe dat nu is geregeld. Of hoe wordt dat geregeld?
Ik denk dat de gemeente zelf antwoord zou moeten geven op de vraag hoeveel ZZP'ers of het zijn. Maar in de zin zoals wij daar met elkaar over gesproken hebben, gaat het erom dat het belangrijk is om in kaart te brengen hoe de contracten met de ZZP'ers tot stand zijn gekomen. En feitelijk is het zo dat er heel erg weinig tot bijna niets meer mogelijk is als het gaat om de inhuur van een ZZP'er. En dat je dat eigenlijk het beste kunt doen via een uitzendbureau, dan wel een detacheringsbureau. Maar ook dan is het niet zo dat je gevrijwaard bent van. Want het belangrijkste is eigenlijk al, als we bij wijze van spreken op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente komen, zijn ze feitelijk al onderdeel van de organisatie. En dat zijn hele simpele voorbeelden. Rijden in een auto van de gemeente of ter vervanging van een zwangerschapsverlof bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal voorbeelden die eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Dus het gaat wel heel erg ver. Tegelijkertijd, zeg ik dan hier ook, is het zo dat er op heel veel plekken, zelfs bij de Belastingdienst zelf, heel erg veel gebruik wordt gemaakt van. Dus de vraag is even, wat is het risico dat je gecontroleerd wordt, zou je kunnen zeggen. Maar wij stellen, als je bezig bent om in kaart te brengen hoe je hiermee omgaat en met name ook nagaat, of er niet ook op een andere manier gebruik gemaakt kan worden van de inzet van, dus met een uitzendbureau of een detacheringsbureau, alle contracten tegen het licht houden, dan ben je al een heel eind.
Is dat voldoende, de heer Prins? Oké.
Okay.
Goed, kijk nog even de heer Klein-Kroekamp van het gemeente Belangen. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit rapport doornemen las ik een duidelijk verhaal. Wel veel afkortingen waar ik aan het zoeken geweest wat ze betekenen, maar het zijn allemaal wettelijke. Mooi om te zien dat er ook wel vorderingen gemaakt zijn in de organisatie. Maar bij update BBV lees ik op een gegeven moment, we adviseren een wel overwogen keuze te maken in het toepassen van de toerekening van rente uit eigen vermogen en voorzieningen. Staat er heel, ja, begrijpelijk staat het er, maar kunt u dat wat verder duiden?
Dan geef ik de heer Hof het woord, Van Hof.
Het zijn uiteindelijk denk ik twee methodieken die je daarbij kan hanteren. En ik denk dat daarbij vooral de keuze en de vraag is van welke heeft u in het verleden altijd gehanteerd en trekt u op die wijze door. Het is meer dat, en dat is denk ik ook wat de wijziging probeert te duiden, is dat de toerekening van die betreffende rentelasten aan de grondexploitatie, daar heeft het vooral de impact op. En in zaken van hoe je de toerekening van rente aan het eigen vermogen en de voorzieningen doet, dat ziet daar eigenlijk weer een beetje los toe, omdat het vraagstuk bij de grondexploitatie, en nu wordt het een beetje technisch, kan ik maar indenken, maar dat komt met name voort vanuit hoe je je werkelijke rente over je vreemd vermogen berekent. En onderdeel van het vreemd vermogen vormt ook de betreffende voorzieningen. Het is denk ik automatisch daardoor ook heel erg een technisch vraagstuk. En denk ik belangrijker om de vraag te stellen, oké, doen wij het nu op basis van rente vanuit eigen vermogen of doen we het op basis van voorzieningen? Het ene betreft vreemd vermogen en het eigen vermogen betreft, zoals het al aangeeft, zeg maar vanuit je eigen positie geredeneerd. Ik denk dat daarin de keuze zoals wij die beschrijven niet zozeer heel veel impact heeft ten aanzien van de juistheid ervan of dat wij zeggen dat de ene beter is dan de andere. Betreft met name, wees consistent. En dus heb je het vanuit het verleden op basis van het eigen vermogen gedaan, maak erin dan ook de weloverwogen keuze om dit blijvend te doen. Heeft u het vanuit het verleden meer op basis van de voorzieningenkant gedaan, dus vanuit de vreemd vermogenkant gedaan, past dat dan ook consistent toe.
Goed.
Ik hoop dat ik niet te technisch geweest ben.
Nee. Anders komt er vast nog een aanvullende vraag, maar volgens mij is het duidelijk voor u, kleine Koekamp, voor u is het duidelijk, hè? Ja. Goed. Hiermee concludeer ik dan dat we zijn gekomen aan dit agendapunt en dat het hiermee voldoende informatie hebben gekregen en de beeld duidelijk is geworden voor de raadscommissie. Hartelijk dank mevrouw Soetman en de heer Van Hof voor deze toelichting. En daarmee kunnen we dit agendapunt afsluiten. Goed, gaan we verder met punt 5, de besluitenlijst van 25 november 2024. Zijn er nog op- of aanmerkingen? Zo niet, dan kunnen we hiermee ook deze vaststellen. En dan zijn we aan het einde gekomen van de laatste openbare commissievergadering van dit jaar. Want we gaan op dit moment even schorsen en dan gaan we over 10 minuten verder met de openbare raadsvergadering. Deze is zowel in de zaal als online via het raadsinformatiesysteem te volgen. Aansluitend na deze vergadering zullen we nog een raadscommissie in beslotenheid wordt er nog vervolgd. Deze is niet in de zaal en online te volgen. Ik dank u allemaal hartelijk en over 10 minuten zijn we weer live.